Het wordt gewoon beter door samen na te denken, door elkaar te luisteren. Dat triggert iets in u en je wordt creatiever.
Ja.
Als we dat verliezen op maatschappelijk niveau, gaan we automatisch, denk ik ook, tot minder goed beleid komen. Mm-hmm. Gaan we minder goede oplossingen kunnen vinden voor de oplossingen die de mensen bezighouden.
Solidariteit is belangrijk.
Hoe verbinden we al die individuen nog tot een groter geheel?
Daar zie ik dat onze samenleving voor een stuk een beetje in vastloopt.
En dat is een probleem in onze maatschappij.
Als je dat goed aanpakt, dan zijn er wel mogelijkheden.
Wij zijn allemaal gewoon de bielen die in de donkere aan het testen zijn.
Dat is wel heel veel waard, wat we hier hebben.
Dat is echt wat telt.
Kom aan, we gaan ervoor.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Discours met de Boys. We zitten hier vandaag met Brieu van Damme, CEO van Koning Boudewijn Stichting. Welkom.
Hallo.
Ja, het is tof. Jij bent meer een altruïst, denk ik. Dat is sowieso iets anders dan politiekers op de vloer. Hè.
Ja,
dus,
ja. Ja, of heel goed verpakt.
Ja, dat kan, dat kan natuurlijk ook. Dat zullen we vandaag achterhalen.
Nee, goed. Ja, misschien, voordat we starten, altijd een chingetje. Ooit al Jack Daniels honey gedronken?
Ja, een keer. Ja.
Specifiek, Jack Daniels honing?
Met honing?
Met honing, ja.
Nice. Ja, maar bedoel, het gebeurt zelden. Veel mensen zeggen ja, maar dan is het aan met honing. Ja, nee, maar...
Nee, absoluut.
Okay. Ja,
absoluut.
Ja, ik vind wel, het smaakt eigenlijk wel.
Misschien een overal whisky drinken.
De mensen die het niet kennen, Koning Boudewijn Stichting, wie of wat is dat?
Ja.
Misschien even gewoon kort, elevator pitch.
Koning Boudewijn Stichting, we proberen eigenlijk mensen die willen helpen te helpen. Wat betekent dat? Dat betekent dat we eigenlijk mensen die wat geld hebben gespaard, dat kan vanaf 75.000 euro, dus mensen die een tweede verblijf hebben, dat ze willen verkopen of wat dan ook, dat die eigenlijk een fonds bij ons kunnen opstarten. Om rond een bepaalde maatschappelijk thema te werken die hen aan het hart ligt. Bijvoorbeeld, iemand heeft een kind met een zware autismestoornis. Wel, die kan dan eigenlijk bij ons een fonds oprichten die gaat zoeken naar projecten, naar organisaties die zoveel mogelijk impact proberen te realiseren in dat specifieke thema.
En dus per definitie de filantropische middelman. Dan tussen kapitaal en uiteindelijk project?
Wij zijn die middelman, inderdaad. En dus wij gaan altijd de filantroop samenbrengen met een aantal onafhankelijke experten.
Mm-hmm.
En mensen van de stichting zelf. En dus ieder fonds bestaat eigenlijk uit een kleine raad van bestuur van minstens 3 mensen. Om inderdaad die maximaal impact te proberen te realiseren.
Maar jullie hebben zelf geen kapitalisatie niet meer, dat niet van privéfondsen komt, of wel?
Jawel, we zijn dus in 76, voor het 35-jarig bestaan, of koningschap beter van koning Boudewijn, hebben wij een klein kapitaal gekregen. Dat is opgehaald geweest.
Is dat relatief?
In de tijd was dat een paar miljoen Belgische frank. Dat is opgehaald geweest door munten te slaan met het portret van koning Boudewijn op. Ah. Die is verkocht geworden, of zijn verkocht geworden aan de maatschappij. En dat geld is eigenlijk het startkapitaal van de stichting geweest.
Ja,
en koning Boudewijn, die natuurlijk een altruïst pur sang was, heeft toen gezegd, kijk, dat mag niet mijn stichting zijn. Ik ga die teruggeven aan de mensen en die moet dus totaal onafhankelijk zijn. Dus eigenlijk, ondanks onze naam, zijn er eigenlijk geen formele linken met het paleis. Er zit wel altijd een vertegenwoordiger in van de koning. Maar daar stopt ook de link in, de link met de koninklijke familie en met het paleis.
Oké.
En dan zijn er linken gewoon puur zo'n overheid, dat er daar kapitaal in injecties zijn?
Nee, we proberen natuurlijk, we hebben een raad van bestuur van maximum 14 bestuurders. Ja. We proberen dan natuurlijk de grote maatschappelijke tendensen van het moment in weerspiegeld te zien. Er zijn natuurlijk mensen die een socialistische achtergrond hebben, een Vlaamse socialistische achtergrond, een ecologische achtergrond, maar evenzeer mensen uit het bedrijfsleven, uit het middenveld, enzovoort enzovoort. Ze proberen, zonder de pretentie te hebben, representatief te zijn, wel een zeker doorsnee een pluralisme in die raad van bestuur te hebben.
Okay. Ja, lijkt me logisch. En plus minus, hoeveel filantropie doen jullie zo jaarlijks? Als je dat moet proberen te kwantificeren? Of?
We geven bijna 200 miljoen euro uit in België.
Jaarlijks.
En dan hebben we nog een kantoor in New York, een kantoor in Parijs en een kantoor in Montreal, in Canada. En die geven dan ook nog eens een equivalent bedrag uit samen als wat we in België aan fondsen geven.
En de moeilijkste vraag altijd bij filantropie ooit, hoe meet je impact?
Ja, een hele, hele goede vraag. Dat is eigenlijk een van de eerste vragen die ik mij gesteld heb toen ik op de stichting ben gekomen. Natuurlijk...
Je kunt niet alles kwantificeren.
Nee, en soms, als je dingen kwantificeert, gaan mensen ook alleen maar daar naartoe werken. En dan verliest je
het aan de ziel.
Inderdaad, helemaal mee eens. Maar ik vind het ook te gemakkelijk om te zeggen, het is te moeilijk, dus we doen niks. En we zijn nu aan het werken om te kijken of we onze impact wat beter kunnen gaan proberen te communiceren. Dat kan via verhalen zijn, maar ik vind dat we daar iets meer cijfers mogen aan toevoegen. En daar zijn we nu mee bezig, maar dat is complex. En we zullen zien dat het zal lukken om inderdaad te kunnen zeggen, kijk, de stichting heeft zoveel geld uitgegeven, maar heeft ook ervoor gezorgd dat er zoveel levensjaren gespaard zijn kunnen worden, of zoveel mensen uit de armoede zijn kunnen getrokken worden, of zoveel artiesten geholpen zijn kunnen worden om hun project op te zetten, enzovoort. Dus daar zijn we nu mee bezig, maar dat is complex. En dat is niet zonder gevaar, omdat je dan inderdaad, zoals u zei, een zekere reductionistische visie op onze werking.
Dus je kunt dan ook misschien een fout verwachtingspatroon creëren bij de mensen dat dan de fondsen storten of creëren dan.
Ja. En sommige impact is ook totaal onzichtbaar. Ja. Bijvoorbeeld, ik heb de Koning Willem Stichting leren kennen in 2011, toen ik Jonathan Holslag mij contacteerde om te kijken of we samen geen denktank konden opzetten om eigenlijk jongeren van allerlei slag samen te brengen om na te denken over de grote uitdaging van onze tijd. En dat heeft een aantal jaar gevergd voordat dat inderdaad goed in elkaar zat. We werden gefinancierd door de Koning Boudewijn Stichting.
Dat is een vrijdaggroep.
Dat is een vrijdaggroep, ja, inderdaad. En in 2020... het lot zorgde dan voor dat we opeens met vier mensen van de Vrijdaggroep in het Egmondpaleis het regeerakkoord aan het onderhandelen waren voor de nieuwe regering. Mensen uit vier verschillende partijen. En op die manier kreeg ik natuurlijk heel veel van de aanbevelingen, heel veel van de rapporten die we samen hadden geschreven, zijn op een bepaalde manier wel op een bepaalde manier vertaald geworden in het regeerakkoord. Natuurlijk, het regeerakkoord moet nog uitgevoerd worden, dus dat is een andere zaak. Maar dat soort... Dus hoe kwantificeert je zo'n impact van een initiatiefje dat in 2013 boven het toopvond wordt gelegd? 10 jaar later, zeven jaar later, mensen die elkaar op die manier hebben leren kennen, die samen hebben nagedacht over pensioenen, over klimaat, over investeringsbeleid, over buitenlandse zaken. Hoe kwantificeert je de impact dat zo'n groepje heeft kunnen realiseren? Dat is bijna onmogelijk, maar er is wel iets.
Ik vind dat een super interessante vraag. Ik heb het er vrij recent nog oftewel met mezelf oftewel met een derde over gehad. Maar dat is uiteindelijk iets of wat ideologischer getrokken, puur naar filantropie te organiseren. Hè? Dus ik denk, vroeger was er veel meer rijkdom gecentreerd onder enkelingen. Vandaag is het al wat meer gedemocratiseerd. Maar met ook een aantal nadelen, want met het zo stevig gedemocratiseerd is en de overheid zo intens georganiseerd is, voelen burgers vaak, waaronder ik zelf ook vaak val, niet per se de noodzaak om eigenlijk bij te dragen aan een community. En als dat wel is, dan is dat X, Y of Z. Maar zelden gaat je ook echt financieel echt daar zwaar op toeleggen. Als het al is, is het veel eerder met time and effort. Hè? En vroeger had je veel meer die centralisatie van monetaire doelmiddelen. En had je ook echt veel meer dat mecenaatgevoel. Waarin uiteindelijk enkelingen, of vaak uiteindelijk interessante profielen, eigenlijk in zekere mate een carte blanche kregen, weliswaar met duidelijke deliverables, voor uiteindelijk van, ik koop zeg maar uw leven en er komen een aantal deliverables uit, maar you do you kind of vibe. En vandaag de dag, ook om mijn eigen vragen begin tegen te spreken, probeer het te snel te kwantificeren van wat brengt dat op. Maar vroeger hebben we volgens mij ook heel veel excellentie en kunst en maatschappelijke dingen kunnen verwezenlijken door dat vaag mecenaat. Ja. Waarin uiteindelijk iemand zei, ik geloof in u, ik verwacht wel X, Y of Z, maar bon, again, you do you. Mm. En dat is wel vandaag in zeg maar onze zeer kapitalistisch georganiseerde samenleving veel minder aanwezig. Dus ik vind het wel interessant om te zien hoe dat filantropie eigenlijk ook doorheen de tijd geëvolueerd is, waarin dat jullie bijvoorbeeld een organisatie zijn, waarin dat je wel steunt op zeg maar heel veel verschillende individuen om uiteindelijk een grote impact te kunnen hebben, waarin dat je vroeger veel meer één individu had met een bepaalde ideologie, die dan eigenlijk zijn of haar kapitaal eigenlijk verspreiden over verschillende profielen. Heb je zelf een visie zeg maar over hoe dat het ideale filantropisch gegeven of mecenaat gegeven er moet uitzien? Zou dat moeten uitsterven en het moet uiteindelijk alles zeg maar in zekere mate kunnen opbrengen? Of moet dat terug helemaal naar het andere extreem? Ja. Of hoe ziet je dat spectrum zelf? Vage vraag.
Persoonlijke mening en een hele belangrijke vraag eigenlijk. Want er zijn verschillende tendensen binnen onze wereld van de filantropie die daar anders naar kijken. Hoe ik daar zelf naar kijk, is... Ik vertrek altijd vanuit vertrouwen. Heel vaak, inderdaad, zoals gezegd, gaat men geld vragen of gaat men een project indienen en dan moet men iedere kost gaan optellen van de gas daarvoor gebruikt worden en daarvoor en zo en zo. En meestal gaat het over projectfinanciering. Er is niemand die graag een organisatie financiert. Niemand financiert graag het kerstfeestje van een VZW of het personeelsbestand van een VZW of wat dan ook. Maar iedereen weet dat dat wel nodig is. Enfin, je hebt die VZW's, die organisaties, hebben ook een eigen cultuur nodig, een eigen activiteit enzovoort. En dus ik wil, ten persoonlijke titel, een beetje afstappen van die projectfinanciering en van een beetje die wat paternalistische kijk op... Ik wil dat je al je uitgaven kunt verantwoorden voordat je iets gaan geven. Ik geloof, zoals u zelf zegt, veel meer in organisaties en mensen die iets teweeg proberen te brengen. En dat gaat altijd met vallen en opstaan gebeuren. Soms gaat je meer succes boeken dan je hoopt. Soms gaat je minder succes boeken dan je hoopt. Dat ligt soms aan jezelf. En dat is oké. Okay. Als je eens door een dip gaat, vind ik dat daar ook begrip voor moet opgebracht worden. Maar soms, en meestal, is dat omwille van contextuele factoren die mee kunnen zitten of tegen kunnen zitten. En ik heb veel liever... En dat is ook trouwens veel efficiënter voor onze eigen werking toe. Om veel meer vanuit vertrouwen te werken. En dan achteraf te gaan kijken, 3 jaar later, oké. Probeer mij nu eens aan te tonen welke impact is geweest. Dan op voorhand al proberen ieder detail vast te leggen. En dat moet je bereiken, want dan denk ik dat ik die impact ga realiseren. Je moet mensen de vrijheid en de autonomie geven om zelf, denk ik, te beslissen wat ze met die middelen gaan doen. Voor zover dat ze natuurlijk een bepaalde doelstelling die maatschappelijk relevant is, voor ogen hebben.
En doet je dat ondertussen al lang op die manier werken? En heb je er al iets van resultaten?
Dat is natuurlijk een cultuurverandering. En zoals ik zei, dat is mijn persoonlijke mening. En die wordt zeker niet gedeeld door iedereen bij de Koninklijk Boudewijn Stichting of de Wereld van de Filantropie. Wat we wel gedaan hebben, is in het kader van de energiecrisis in oktober, hoorden we van heel veel organisaties die bijvoorbeeld... vluchthuizen voor vrouwen uitbaten, of die voedselbedeling voor daklozen deden, of die kinderen opvingen, dat ze op een gegeven moment hun deuren gingen moeten sluiten omwille van het feit dat ze hun energiekosten niet zouden kunnen gaan betalen. Nu hebben we gezegd, oké, je moet daar iets aan doen. We hebben een paar miljoen verzameld om aan de VZW's die inderdaad in de problemen zouden komen, om die tegemoet te komen in hun kosten. En het eerste voorstel... dat dan op mijn tafel komen te liggen is, was, ja, je moet gaan verantwoorden hoe dat je ervoor gaat zorgen. Van eerst aantonen dat je het wel degelijk voor het verlagen van je energiefactuur zult gebruiken. Dat je een deel van dat geld gaat gebruiken om je energiefactuur structureel te gaan verlagen door... Dat is allemaal papier. De prijzen waren dusdanig hoog dat iedereen er op dat moment belang bij had om veel zuiniger met energie om te gaan. Dus stop met, dat hebben we dan ook zo beslist, stop met al die verantwoordingen a priori te vragen, terwijl de prijsmechanismen al zodanig...
Dat vanzelfsprekend
is. Dus we hebben eigenlijk een hele simpele projectoproep gedaan. Waarom hebben we het geld nodig? Hoeveel hebben we nodig? 2500 euro, 5000 euro of 7500 euro? En that's it. That's it. En heel veel organisaties, want de prijzen zijn eigenlijk sneller beginnen dalen dan we denken. Heel veel organisaties, meer dan de helft van de organisaties heeft niet het maximum geld gevraagd. Wij konden niet controleren wat ze nodig hadden of niet. Vertrouwen, en het werkt. Ja. 2, heel veel organisaties, merkt het misschien wel enthousiast en warm van, heel veel organisaties hebben het geld achteraf teruggestort. Maar ze hebben gezegd, we dachten dat die crisis maanden ging duren, de prijzen zijn nog altijd hoog, maar dat die dermate hoog gingen blijven, dachten we dat het maanden ging duren. We hebben gezien eigenlijk na 2 maanden dat de prijzen eigenlijk op een aanvaardbaar niveau teruggebracht zijn geweest, die wij kunnen dragen. Dus we hebben nu geld teruggestort, gebruik het voor anderen die het misschien meer nodig hebben dan ons. En dus, als je vertrouwen geeft, heb ik de indruk, krijg je vertrouwen terug. En er zal altijd een aantal rotte appels tussen zitten, maar moet je daar... uw beleid op afstellen, ik denk het niet.
De uitzondering bevestigt de regel, dan is eerder dan aan het krijgt.
En dat is een thema dat ik heel belangrijk vind, want het gaat een beetje aan de statistici gaan begrijpen wat ik bedoel. En ik hoop dat ik het goed ga kunnen uitleggen, maar het verschil tussen vals negatieven en vals positieven. Gaat je bijvoorbeeld, ik kom uit de gezondheidszorg, gaat je bijvoorbeeld toegang tot een geneesmiddel of een therapie zodanig strikt maken dat je zeker bent dat alleen maar de mensen die het nodig hebben in aanmerking komen, of maakt het iets soepeler, weten dat een aantal mensen misbruik van gaan maken, maar dat je zeker zijt dat de mensen...
positief berekenen.
Voilà, dat de mensen die er wel nood aan hebben, sowieso wel binnen het kader passen. Of zijt je gevoeliger aan het feit dat er inderdaad mensen misbruik van gaan maken, dat zijn een beetje de ethische vragen die beleidsmakers zich moeten stellen, maar dus ook filantropen en eigenlijk veel mensen in het dagelijkse leven.
Ja, maar dat is een heel belangrijk, hè? Want als het gewoon weerspiegelt naar een politiek beleid in een land bijvoorbeeld, is het ook wel de vraag dat je moet stellen van vertrouwen versus controlemechanisme.
Juist.
En ik heb het gevoel, en welke kost? Als burger, dat vandaag in België we meer naar die controlemechanismen zijn aan het neigen, meer en meer, in plaats van de vertrouwen.
Ja, maar correct, dan... want het recht- en een plichtenmodel is ook gewoon het balans. Hè? We gaan iets te veel naar een rechtenmodel, waar het plichtenmodel iets te weinig geïnternaliseerd wordt. Dus per definitie, als dat te veel spuigaten kent, en als het te vaak fout loopt,
dan
gaat je automatisch naar een controlemechanisme, omdat eerder dan dat je je principe kunt terugdraaien, gaat voornamelijk op uw principe controle moeten toepassen om het dan terug te kunnen draaien.
Ja, maar dus, ze trekken het ineens door over de hele lijn, over alles.
Oh ja, je wordt op een bepaald moment te streng om eigenlijk een soepelere regel terug te kunnen installeren die iets meer breedte heeft. Maar als je te diep bent gegaan in het toe te kennen, dan is dat gewoon volgens mij hoe dat de klepel zijn midden terugvindt.
Maar dat is een beetje het debat ook van het universeel inkomen, het basisinkomen.
Ja.
Vertrouwt je mensen dat ze met die 500 of 1000 euro die ze sowieso per maand krijgen, iets gaan doen dat maatschappelijk als zinvol wordt gezien, en daar kunnen we heel lang over discussiëren wat dat wil zeggen.
Uiteraard,
of gaat je inderdaad naar een soort van systeem zoals vandaag bestaat, van werkloosheidsuitkering, waar alleen de mensen die geen werk hebben inderdaad een uitkering krijgen, maar dan ook echt gecontroleerd worden, hetgeen ook een hele administratie met zich meebrengt, die ook veel kost, en die ook misschien gebruikt
dat
kunnen worden.
Ik stel de vraag. Want dan denk ik, universeel basisinkomen vind ik interessanter, maar dat is puur ideologisch, want ik weet niet wat de economische impact daarvan is, waar uiteindelijk dat universeel basisinkomen eigenlijk op een bepaald moment zo geïnflateerd gaat zijn, dat je uiteindelijk per definitie het dan niks meer opbrengt. En geld moet verhogen, waardoor het uiteindelijk de spuigaten gaat uitlopen. Dus ik denk dat je dat moeilijk gerealiseerd krijgt als je het niet gericht gaat doen.
Ja.
Want de economie gaat zichzelf volgens mij nuanceren.
Oké. Okay. Ja, ik spreek me niet uit over voor of tegen, maar het is wel een beetje dat debat van controle versus vrijheid. Mm-hmm. En in welke... Het is meer dan voor mij een economische kwestie alleen. Het gaat ook over welke maatschappij wil ik leven. Wil ik in een maatschappij leven waar dat de overheid over mijn schouder meekijkt en alles controleert?
Mm-hmm.
En dan inderdaad het risico dat er iets misloopt verkleint? Of heb ik liever een maatschappij waar ik iets meer vrijheid geniet, maar waar ik ook van weet dat er meer misbruiken van zijn? En dat is een persoonlijke kwestie.
Hoe meer controle. Dus per definitie, als je minder krijgt, dat er minder controle zijn, denk ik. Omdat het breder gaat zijn.
Oké. Okay.
Maar...
Nee, niet akkoord.
Ik stel de vraag, hè.
Ja, maar...
het is interessant. Er zijn verschillende meningen, dus dat is boeiend. Nee, ik denk het niet. Hoe meer dat je krijgt, hoe minder... Meer controle, zeg je.
Ja?
Minder
per definitie. Want er altijd een pushback zijn dan van de mensen die op zijn minst perceived meer geven en dan daardoor willen dat er meer verantwoording is om de impact te meten van het uitgegeven, hè, waardoor je meer controle krijgt. En hoe minder dat je uitgeeft, hoe meer dat je naar kerntaken teruggaat, hoe meer dat uiteindelijk zo geaccepteerd geworden. Als we iets hebben, kerntaken moeten gewoon goed doen, ongeacht de KPI. En dan gaat dat volgens mij iets of van vrijer zijn door de ideologie die uiteindelijk wel zegt, we laten niemand achter, maar we moeten ook wel zien dat mensen het zelf vastnemen. Ik denk dat je per definitie daar al zo op terugkomt.
Ja, mogelijk, misschien. Ja.
Maar ik zeg alleen dat de vragen zijn die ook wij moeten beantwoorden en die eigenlijk door heel veel dilemma's en vraagstukken lopen.
Maar wat is uw mening erover zelf?
Maar het is een kwestie van... Het gaat een heel saai antwoord zijn.
We reduceren een complex topic naar een aantal zinnen natuurlijk.
Ja, nee, maar het is een saai antwoord. Het is een kwestie van balans. Het is een kwestie van voldoende ervoor te zorgen dat het geld niet naar dingen gaat waar het niet voor bedoeld is, zonder dan heb je een zekere mate van controle nodig, zonder dat te ver door te duwen. Ja. En bijvoorbeeld, zoals in bepaalde landen bestaat, waar dat men vraagt dat burgers elkaar verklikken, omdat men in een soort van controlemaatschappij zit, waar niks dat buiten de regel valt, eigenlijk aanvaard wordt. Dat wil ik dan ook niet, snap je?
Dus
het is een kwestie van balans, en dat is een inherent politieke kwestie, en dat is dus niet aan mij om te beantwoorden.
Nee, het is
ook soms andersom, want het is een heel recente case dat ik heb. Is een filmproductie in Rwanda. Afrika. En ze hadden fondsen gekregen van eigenlijk een Duitse organisatie die dat dan doorstort naar de overheid in Rwanda. En zij zouden dat dan doorstorten naar de productie. Hebben dat nooit ontvangen. Altijd blijven mailen van, hoe zit het? We hebben dat niet ontvangen, Dat kan niet. Naar die Duitsstalige organisatie gemaild. Ja, we hebben dat gestort. Ze houden dat gewoon voor hun eigen. Zelfs daar, corrupte overheden, is het ook eigenlijk andersom. Mm-hmm. Dat er misbruik wordt gemaakt.
Absoluut. Dus absoluut. Ja, en misbruik kun je niet uitsluiten. Enorm van, ja. En als je het echt wilt uitsluiten, dan gaat dat volgens mij aan een te hoge kost om het eigenlijk maatschappelijk te willen.
Dat is gelijk hoe een supermarkt uiteindelijk kijkt naar hun pricingmodel en daar is die rekenen een diefstalmarge mee in het pricingmodel. Ja, en je moet daarmee inrekenen, maar nog steeds je eigen model gezond kunnen organiseren in een bepaalde vrijheid.
Ja.
En dat is gewoon de realiteit.
Absoluut.
Maar daar is er weer misbruik. Dat ze kunstmatig de prijzen nu hoog houden door de inflatie, maar dat eigenlijk
al terug... Het probleem is, we hebben alle drie vrij intense persoonlijkheden, dus het is complex, want we zijn allemaal super interactief. En we zijn echt heel tak. Ja. Maar misschien even als we iets meer ademruimte nemen dan dit, dan vind ik wel een interessante vraag. Dus uiteindelijk, ik vraag mij af, en puur ideologisch, niet zozeer naar het praktisch voorbeeld dat ik ga proberen te geven, maar kan het vandaag nog eens de vraag, en dat is... Zouden wij vandaag nog kerken kunnen bouwen? En puur ideologisch, want uiteindelijk, een kerk heeft geen directe kwantificeerbare KPI van heb je nu impact of niet. Een kerk is kei duur. Ik wil maar puur zeggen, gewoon aan het gebouw te organiseren en dergelijke zaken. En op dat niveau heb ik gewoon het gevoel, maar dat is puur anekdotisch, dat we vandaag niet meer in staat zijn, tussen aanhalingstekens, om een kerk te bouwen, omdat we er niet meer in zouden slagen om, denk ik, dergelijke gelden uit te geven zonder dat daar een directe ROI op terug te vinden is. Of ervaart je het anders? Oh, maar nee, ik vraag het aan de CEO van Koning Barnes.
We geven heel veel geld uit aan terecht, vind ik, aan fundamenteel onderzoek in literatuur, in kunst, in architectuur, in fundamenteel onderzoek. Dat zijn misschien de nieuwe kerken. De dingen waar we...
Kun je fundamenteel onderzoek heel even breder maken? Of wat betekent die in term?
Onderzoek dat enorm ver staat van een mogelijke toepassing in de tijdspannen van de mensenleven. Het onderzoeken van de ruimte bijvoorbeeld. Ja. Het onderzoeken van tijd. De kans dat daar een onmiddellijke return tegenover staat in het mensenleven van de politicus... of van de beleidsmaker die beslist heeft om dat geld uit te geven, is bijzonder klein. Bijzonder klein. Nochtans gaan daar, en terecht, miljarden naartoe. Ja. Omdat er toch nog altijd een zekere zin is om te ontdekken, en zeker denk ik dat inherent in onze genetische code
zit. Ze gaan blijkbaar nu nog eens extra onderzoeken dat Loch Ness bestaat. Dat Loch Ness-monster bestaat. Gaan ze daar het grootste onderzoek nu ooit naartoe doen?
Oké, dat zou ik dan misschien... Maar dat zijn misschien... Om je vergelijking te maken, dat zijn misschien de nieuwe kerken van vandaag. Ja, zaken waar we niet zeker van zijn dat ze iets kunnen opleveren of überhaupt bestaan, maar waar we wel uit nieuwsgierigheid en uit onze drang om altijd meer te willen ontdekken, daar toch eigenlijk vrij grote sommen tegenover willen
maar
zetten.
Ik zou direct een vraag tackelen die je volgens mij niet ad hoc je cijfers bij hebt, maar... Puur als we nu zouden dat mogelijk kunnen kwantificeren, want vroeger waren helaas de boeken niet zo goed als vandaag de dag, maar zouden we kunnen zeggen dat procentueel vroeger of vandaag meer of minder wordt uitgegeven aan dermate thema's die ons echt onszelf vooruitstijgen of voorbij gaan? In de zin van, als je puur kijkt naar totaal getaxeerd inkomen...
Maar nu overheid of, publiek ook?
Ja, privépersoon. Ja, wel goede vraag. Of privé, beide gecombineerd. Ja, maar daar hebben we
moeilijke
geen
vraag. Enfin, je ziet in ieder geval in het budget van een doorsnee gezin, dat het deel dat bijvoorbeeld naar eten en een dak boven je hoofd gaat, al sinds verschillende eeuwen aan het verminderen is. Dat noemt men economische vooruitgang. Je kunt veel meer van je budget vandaag uitgeven aan vrije tijdsbesteding, zaken die eigenlijk... A priori, ik zeg wel a priori, niet levensnoodzakelijk zijn om te kunnen overleven. Zoals kunst,
waar?
Zoals muziek.
Maar woning is uiteindelijk wel gemiddeld gezien, gestegen ten aanzien van loon. Okay, vroeger, die coëfficiënt is toch wel maal 3.
Maar ik spreek over grote trends. Natuurlijk gaat je in een periode zoals vorig jaar, waar de rente opeens heel erg stijgt, een kleine blip hebben. Maar gemiddeld gezien, en op de middellange termijn, zelfs niet op de heel lange termijn, zie je dat het aandeel dat we moeten besteden aan eten en, ja, en huisvesting aan het dalen is. En dus dat je meer over hebt om ja, je kinderen op kamp te sturen, op reis te gaan, aan kunst te besteden, aan muziek te luisteren, cd's te kopen. Zaken die wij als levensnoodzakelijk beschouwen, maar een eeuw geleden eigenlijk als luxe gezien werden.
Nee, dus we zijn allemaal koningen in het zicht van 500 jaar geleden.
Absoluut. En dus, dat is misschien een beetje een antwoord op uw vraag. Ik heb de indruk dat als je publiek en privé samenbrengt, dat daar inderdaad, denk ik, minstens evenveel, enfin, ik weet het niet hoor, maar dat er toch een zeer groot deel gaat naar zaken die ervoor dienen om onszelf te overstijgen en om die extase die vroeger kerken ja, bij mensen brachten, om die te realiseren.
Ja, oké. Okay.
En de beleving van godsdienst ja, vroeger was ook totaal anders. Zijn,
dus, dat noemde vroeger God. Hè, maar.
Ja, maar mensen probeerden, zoals dat wij nu, door... We hebben het daar net over Tomorrowland gehad. Zekere extase geraken door de muziek en de verbondenheid met mensen. Dat was eigenlijk wat de kerken en veel religies vroeger deden. Dat was veel minder het idee van, een pastoor die in het Latijn zijn volk toespreekt. Is eigenlijk een vrij, in de geschiedenis van de kerk, een vrij recente gebeurtenis geweest. Zeker in kleinere gemeenschappen waar er veel minder controle was van de centraal aangestuurde kerk. En waar eigenlijk nog wel wat plaats was voor paganisme en een mix tussen religie en oudere geloofsovertuigingen. Enfin,
nee, maar...
Ik had niet verwacht dat het gesprek in die richting zou gaan.
Ja, maar, wij ook niet.
Nee. Maar, nooit. Maar ik vind het toch nog steeds een moeilijke vergelijking zo, met dat onderzoek in die kerken. Want hè, dat onderzoek is inderdaad iets ja, dat een beperkt aantal mensen aan deelneemt en dat toe. En dan, if then, zal er misschien iets uitkomen dat dan geïmplementeerd kan worden in de maatschappij voor iedereen.
Dat is de visie-approach eigenlijk.
En met die kerken heb je wel iets hè, van inderdaad een godsdienst, iemand dat... elke avond aan zijn bed kan bidden, iemand dat elke zondag naar de kerk kan gaan, blablabla. Is veel praktischer, tastbaarder wel. Dus dat vind ik nog wel een groot verschil in het
zeggen, de impact op het individuele leven is groter in het dagelijks zijn.
Het is veel praktischer en tastbaarder. Hè, dat wel, ja. Dus, ja. Maar inderdaad, hè, zo'n kerk bouwen... Zou het in een nieuw geloof zijn of in een oud geloof?
Welk?
Een kerk bouwen. In een nieuw of in een oud geloof.
Ik snap je vraag niet.
In een godsdienst dat bestond, de godsdienst, de christelijke godsdienst, of zouden dan een kerk bouwen voor een nieuwe godsdienst?
Ja, nee, maar het gaat niet zozeer over een kerk bouwen, maar het gaat gewoon maar x aantal miljoenen steken in architectuur dat eigenlijk geen enkel een ROI heeft, buiten het feit dat het het gevoel geeft dat mensen samenbrengt en dat ze denken, bon, we moeten onszelf overstijgen. Maar als dat mijn blunt definition is, of achter mijn vraagstelling, dan klopt uw antwoord wel. Want dan is gewoon, wij zijn erin geslaagd om onze kerk te verplaatsen naar een ander soort mechanisme. Natuurlijk, opvolgvraag creëert fundamenteel onderzoek dezelfde sociale cohesie en dat doen we. Dat stel ik dan ook weer in vraag.
Goeie
maar aan de andere kant, de opbrengsten misschien van wat we creëren, creëert dat misschien wel als we nog meer macro-macro worden. Want het voordeel van een welvarende mensheid is dat je meer en meer macro-macro kunt worden, omdat je minder en minder de survival needs van vandaag de dag moet oplossen. Hè. Dus per definitie verschuift die vraag wel deels en wordt die groter en groter. Langs de andere kant, we slagen er toch echt niet in onszelf te overstijgen en die dagelijkse nood aan sociale cohesie hebben we wel nodig. En de investering vandaag daarin, buitengewoon het standaard sociaal karakter, slagen we wel minder in. Het voelen wel meer en meer gediversifieerde samenlevingsgroepen die samenleven, eerder dat komt vanuit een centraal principe. Maar dan opvolgvraag van mezelf, we leven allemaal naar een meer gedecentraliseerd niveau van het samenleven en daar beantwoord eigenlijk aan.
Dus open, dat is een vraag, welke grote instanties of cases zijn er dat echt antipolarisatie zijn?
Antipolarisatie? Mag je even een change doen of subject? Hè?
Ja, nee, dat is niet waar. Sociale cohesie versus polarisatie. Heb je zelf cases dat je steunt rond dat thema of niet?
Maar wat is antipolarisatie? Dan vind ik, als je die vraag wil beantwoorden, moet je zeggen wat polarisatie is.
Wel, goede vraag. Ik ga eerst misschien op die vraag en dan... Wat mij verontrust, is dat mensen minder en minder het kunnen opbrengen om te proberen de ander te begrijpen. Je bent ofwel heb je 100% gelijk en is de andere een domrek.
Ja, eens.
Of omgekeerd. Ja. Terwijl dat, als ik naar mensen luister, kan het niet eens zijn. Begrijp ik, probeer ik vaak te begrijpen, waar komt dat vandaan? En dan kan ik mij wel inbeelden dat ik in die positie iets gelijkaardigs zou kunnen denken. Ja. Het moment dat dat stopt, dat we niet meer bereid zijn om te proberen de inspanning te doen om de ander te begrijpen, ook al zijn we het niet met hen eens,
absoluut,
dan komen we in een gevaarlijke dynamiek terecht en een gepolariseerde maatschappij.
100% eens, hè?
Twee, dus dat is voor mij, dat blijft vaag, maar dat is een beetje, als ik over polarisatie spreek, waar ik mee inzet. Twee, waarom is dat gevaarlijk? Eén, natuurlijk omdat leuker is in een café te gaan, pinten pakken waar dat mensen goed overeenkomen, dat er gevochten wordt. Dat is hetzelfde voor een maatschappij. Maar niet onbelangrijk is, ik geloof sterk dat we samen slimmer zijn dan elk individueel. Ik heb de indruk als je... Voilà, de sum of all parts. Als je in een brainstorm zit of als je met vrienden nadenkt, gaan we dat zo doen? Heeft er altijd wel iemand iets dat iets bijbrengt en waardoor dat ik ga vaak gaan kamperen.
Voilà,
inderdaad. En het wordt gewoon beter door samen na te denken, door elkaar te luisteren. Dat triggert iets in je en je wordt creatiever.
Ja.
Als we dat verliezen op maatschappelijk niveau, gaan we automatisch, denk ik ook, tot minder goed beleid komen. Mm-hmm. Gaan we minder goede oplossingen kunnen vinden voor de oplossingen die de mensen bezighouden. Dus het is geen kumbaya, mambo jumbo, wat dan ook, om te zeggen, laten we allemaal samen rond het kampvuur dansen. Het gaat echt over, één, ik vind het gewoon aangenamer om met elkaar overeen te komen, maar twee, ik denk dat dat de beste manier is om tot goede oplossingen te komen, maatschappelijk gezien. En daarom is dat zo belangrijk, denk ik. Ja. En te lang, en daar denk ik dat een zekere deel, wat dat vandaag een beetje de elite genoemd wordt, wel de hand in eigen boezem moet steken, zijn heel veel standpunten, bijvoorbeeld tegenover Europa, bijvoorbeeld tegenover de euro, eigenlijk als minderwaardig beschouwd geworden.
Mm-hmm.
Men heeft gezegd, eigenlijk hebben die mensen ongelijk, ze kennen er niks van, ze kennen die economische modellen niet, wij hebben gelijk, we gaan gewoon doordoen en we gaan een beetje neerkijken op die groep die niet meer kan volgen of die bedenkingen heeft, die soms heel legitiem zijn op zich wat er aan het gebeuren is. En dus de polarisering is echt wel een gedeelde verantwoordelijkheid, denk ik. En het is dus ook aan die twee groepen om te beseffen dat het misschien tijd wordt, twee, er zijn er heel veel groepen die minder en minder overeenkomen, om weer naar elkaar te proberen toe te groeien. En vanuit een zekere nederigheid te luisteren naar standpunten, ik ben aan het herhalen.
Maar questions are the answers, not answers are the answers.
Dat is een goede manier om het te zetten.
En misschien even terugkoppelend naar, misschien iets of
wat. En misschien voor de stichting, want dat was
de
vraag.
Ja,
wat we willen doen bijvoorbeeld is... Er zijn verkiezingen in 2024. Een miljoen mensen in België gaan voor het eerst gaan stemmen in 2024.
Ja.
Een miljoen.
Echt?
Een miljoen.
Omdat ze 18 plus worden.
Ja, omdat je voor de Europese verkiezingen kunt je vanaf 16 jaar stemmen, maar je moet je minstens 3 maanden voor de verkiezingen registreren. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in Vlaanderen heb je een stemrecht, in Wallonië heb je een stemplicht en in Brussel zou ik het je zelfs niet weten te zeggen wat dat is. Waarschijnlijk een mix van de twee. Voor federale en regionale verkiezingen is het een stemplicht. Dus je moet je voorstellen, een miljoen jongeren die voor het eerst gaan stemmen, die allemaal op dezelfde dag een stem moeten uitbrengen voor die verschillende niveaus, die soms tussen de 16 en de 23 zouden kunnen zijn. Als je die op dat moment niet de juiste informatie en instrumenten meegeeft om dat op een bewuste, geïnformeerde manier te doen, gaan ze gedegoteerd zijn voor het leven en verliest je een mogelijk, ik ben aan het overdrijven natuurlijk, verliest je mogelijk een miljoen jongeren die gedesengageerde, gedesillusioneerde burgers gaan worden voor de rest van hun leven.
Antipolitiek, echt.
Voilà, inderdaad. Dus wat zijn we nu aan het doen met de ambassade, de jongerenwerking van Vlaanderen, zijn we nu eigenlijk aan het kijken, zijn we nu al een paar maanden aan het werken aan, hoe kunnen we die informatiepakketten goed maken, hoe kunnen we eigenlijk echt op de scholen, daar wat de jongeren, die misschien moeilijker te bereiken zijn, hoe kunnen we ze daar bereiken, met de juiste informatie, om hen toch de juiste sleutels te geven deel te nemen aan die verkiezingen en niet gedegoteerd te zijn van politiek, van democratie, van stemmen en op die manier een blijvend effect
te hebben. Dat is heel concreet. Maar moeilijk om dat tot uiting te brengen.
Ja, maar...
We moeten
snap het volledig.
We hebben fantastische partners.
Toen ik de eerste keer ging gaan stemmen, dan hebben we het misschien over 10 jaar geleden, zelfs gevoel, zo. En ik heb ook geen toolkit. Dat ook zo van natte vingerwerk. Mama, papa...
Ik ben gaan stemmen op basis van historie, om wat je kent. Dat is een waardeloze stem.
Dat is inderdaad... Je bent echt niet geïnformeerd op die moment.
Dus je hebt ook een indruk van, wat doet het er eigenlijk toe?
Ja, terwijl dat...
Sorry om een beetje pathetisch te worden, maar terwijl er honderden jaren lang mensen gestorven zijn voor het recht om te mogen gaan stemmen... We mogen dat niet zomaar te grabbel gooien,
klopt.
Omdat we de moeite niet meer willen doen om mensen aan te zetten en juist te informeren om te gaan stemmen. Wat dat dan ook een stem is, dat mag voor mij op de extreme zijn, als het maar op een geïnformeerde manier is, op een bewuste manier, en op een manier waarvan ze overtuigd zijn, ik maak nu het verschil.
Het is ook maar de laatste 2 jaar, met die podcast nu te doen, met heel veel over politiek en politiekers te praten, dat ik een beetje daar meer... informatie of doordachte keuzes heb kunnen maken, of bedenkingen. Maar daarvoor, en nog steeds een beetje, is altijd mijn mening geweest van je kunt slecht of slechter stemmen. En ik denk dat zonder die toolkit, bij heel veel mensen gaat gewoon heersen, die gedachten. En dan is het wel heel goed dat daar iets wordt voor gedaan. En daar hebben we dan specifiek een...
Dus daar maken we dan inderdaad geld voor vrij. Ja. En met verschillende partners proberen we dan die jongeren te sensibiliseren voor die zaken. Dat traject gaat in september van start gaan. Dus voilà. Dat is een concreet voorbeeld.
Alright, cool.
Wat dat de stichting probeert te doen, maar hoe kwantificeert je zoiets? Je kunt nooit weten hoeveel mensen zouden er beter geïnformeerd zijn zonder die toolkit met die toolkit.
Jawel, je kunt misschien nagaan waar je die toolkit gaat verspreiden om dan een enquête-achtige iets te laten zien. Dat gaat.
Ik ga even een zotte mening poneren, maar je moet even zeker rustig zijn. Maar dus, je zegt uiteindelijk... Die mening is interessant als we die beter kunnen doen informeren. Per definitie zeg je eigenlijk, maar je zegt dat niet zo hard, en ik weet dat ook je standpunt is, dus ik kan ook niet zeggen. Maar zeg je eigenlijk, een mening is minder waardig als ze minder goed geïnformeerd is. Dus mijn vraag uiteindelijk, die daaruit volgt, is dan van, is elke mening of stem evenveel waard? Want als je het gevoel hebt dat je mening moet helpen stimuleren door kritisch denken, door een aantal tools aan te bieden, dan zeg je eigenlijk, als een mening niet genoeg gebaseerd is op iets relevant, dan is de stem gebaseerd op die mening minder relevant.
Er zijn ongetwijfeld mensen die dat niet nodig hebben om zelf een idee te vormen over wat ze wel belangrijk vinden en niet belangrijk, en het belang van al dan niet te gaan stemmen, om dat te zien, om dat te begrijpen. Er zijn waarschijnlijk heel veel jongeren die zeggen, ik heb dat heel goed bestudeerd, ik ben tegen stemmen. Dat kan, hè. David van Rijbroek is tegen verkiezingen. Dat is niet omdat hij ongeïnformeerd is. Een tegenstelling. Hij heeft heel veel onderzoek gedaan om aan te tonen waarom dat hij tegen verkiezingen is. Hij trekt het natuurlijk ook een beetje op flessen. Dus dat zou ik zeker niet zeggen. Het is omdat je minder geïnformeerd bent dat je stem minder waard is. Of op die manier geïnformeerd dat je stem minder waard is. Ik zeg alleen, voor bepaalde mensen is het noodzakelijk om dergelijke hulpmiddelen aan te bieden, om hen toe te laten... om te hopen dat ze op een bepaalde genoeg informatie hebben om een stem uit te brengen die op iets gebaseerd
maar
is.
Maar misschien een opvolgvraag. Dus uiteindelijk hebben ze altijd zo pro-jongeren vroeger stemmen. Ik ben daar tegen, omdat ik zelf, als ik kijk naar de reden waarom dat ik heb gestemd in het verleden, vond ik altijd vrij zwak. Veel te emotioneel, veel te weinig rationeel.
Zoals?
Maar ik had gewoon geen rationele, fundamentele basis.
Maar wat was dan uw criteria? Mooie mensen? Coole mensen?
Nee, gewoon familiehistorie.
Familie, oké.
Nou, echt veel te zwak. Gebaseerd op niks. En uiteindelijk, als je ook een beetje kijkt naar hoe dat presidentschap in de meeste landen moet georganiseerd worden, dan wordt er ook een minimumleeftijd opgezet. Hè. Vaak 30, 35, op basis van andere landen veel ouder. Dus per definitie, als we eigenlijk willen dat een president in zekere mate, we hebben geen presidentschap, maar achtig wel, eigenlijk een bepaalde leeftijd moet kennen, wil je eigenlijk ook zeggen van, voordat iemand echt de macht mag nemen over een land, wil dat hij een bepaald levenstraject heeft doorstaan. En daar proberen leeftijd aan te koppelen om dat iets of wat te mitigaten. Maar zeg dan ook dat niet als een stem eigenlijk relevant moet zijn, moet hij een aantal trajecten hebben doorgaan doorheen de menselijke opgroeifase, waardoor dat die mening meer relevant wordt?
Nee. Kunt van niet. Enfin, ik ben het ook niet eens met die minimumleeftijd bijvoorbeeld.
Nee? Zou je iemand van 18 president laten worden? Ik zet daar een minimumleeftijd op.
Als daar voldoende mensen in geloven, waarom niet? Ja, absoluut.
Er
is wel een minimumleeftijd.
Maar je moet minstens een paar keer geconfronteerd zijn geweest door de realiteit, de genetische aankomen. Te jong is te ideologisch, per definitie.
Maar laat de kiezers die keuze maken. Laat de kiezer keuze maken.
De kiezer kan niet geïnformeerd genoeg zijn, want daardoor moet je tools aanbieden om niet meer te informeren.
Ik ben het eens met u, ik zou nooit voor iemand stemmen die 18 is, omdat ik niet geloof dat die mens voldoende ervaring heeft.
Nee, maar dan komt het gevaar van TikTok en influencers, en het moet maar eens zijn dat iemand van 18 dan door die tools effectief
je moet geen 18 zijn om een halve haren aan het land, aan het hoofd van het belangrijkste land ter wereld te hebben.
Goeie tegenargument. Hè? Je kunt ook oud zijn.
Je kunt 80 zijn, je kunt 80 zijn en compleet je excuus. Zotte dingen zeggen.
Nee, klopt. Klopt. Ja, nee, zwaar.
Dus ik vind dat een glibberig pad.
Kei complex, hè? Maar onbeantwoordbaar.
En dus ik heb dan liever... Je kunt het natuurlijk een beetje kaderen. Je kunt zeggen minimum 18, maximum 80, weet ik veel. Maar laat het zo breed mogelijk en laat vooral de kiezers beslissen wie dat zij of hoe dat zij zich het best vertegenwoordigd zien. Dat zou mijn persoonlijke mening zijn.
In de meest ideale representatieve democratie wilt je eigenlijk die maximale breedte. Hè?
Ja.
Dat klopt.
Ja. Dus, ja. Ja. Voor zover dat er een forum bestaat waar mensen met elkaar kunnen spreken, waar dat iedereen inderdaad zijn mening kan laten gelden, dan zou zo'n systeem kunnen werken. Dat wil niet zeggen dat we niet moeten nadenken over democratische innovatie en wat dat Van Rijbroek zegt, van laten we de parlementaire democratie aanvullen met burgerpanels die gelood zijn. Ik vind dat wel een interessant idee. Het is een verbetering op een model dat zijn kunnen heeft bewezen en dat we blijven aanscherpen, blijven verbeteren.
Democratie is niet af, hè. En zeker dat het model waarin we het organiseren.
Absoluut. En dat vind ik interessant te denken.
Ja. Democratie is een doel, hè, geen middel.
Ja. En dan gaat het, als je ziet, Mehram Kitir, de minister van ontwikkelingssamenwerking, iemand die uit de fabriek van Fort Genk komt, arbeidster. Zo zijn er 15% van de werkende Belgische bevolking. Mm-hmm. Hoeveel mensen zitten er zo in het parlement?
Ja, onder de 20.
Denk, nog geen 2. Nog geen 2.
Checken, ja.
Die lacune...
Een YouTube-ad van PvdA heeft mij recent bereikt, dus volgens hun statistiek zou het er 4 zijn.
Maar... Oké, okay, enfin, het zijn er in ieder geval veel te weinig. Ja. Het zijn er in ieder geval veel te weinig. Ja.
Correct. De samenleving... Ja,
dus zo'n fout van je systeem kunt je deels goed maken door een loting van burgers daarnaast te zetten. Het is in die richting dat we moeten nadenken. Het is
niet wil zeggen dat er inderdaad geen effectieve van afkomst arbeiders in het parlement zitten, maar wel anderen die in het parlement zitten, dat wel streven voor die rechten van die arbeiders.
Natuurlijk.
Per definitie.
Absoluut. Je moet niet tot een bepaalde categorie behoren om die rechten te verdedigen. Voilà. Absoluut. Helemaal eens.
Ja. Maar dan vraag ik mijn eigen af, zijn we dan niet op een bepaald moment nu ergens gekomen dat we ietsjes... Want het is een politiek dat spel dat gespeeld wordt met verkiezingen, des te meer. Hè, campagnes voeren, van alle beloftes maken die dan misschien niet waarkomen. En zijn we dan niet op het punt gekomen dat we als burger individueel een beetje het assessment moeten maken dat we niet aan die per se valse of echte beloftes daarop onze stem moeten baseren, maar effectief meer onderzoek of de toolkit benutten om alles te gaan bekijken en niet zomaar inderdaad door een ad van de PvdA of whatever, welke partij dat u bereikt, direct te zeggen of beïnvloed worden door die ad van oké, ja, nee, ik snap het. Het is gedaan. Zonder dan die anderen te bekijken. Mm-hmm. En dan snap ik wel van de stem van meer of niet minder waard zijn. Je hebt dan mensen dat inderdaad zich laten beïnvloeden door die ene marketingtruc. En dat je mensen dat eigenlijk het volledige assessment over alle politieke partijen gaat, onderzoek doen naar alle standpunten en dan heel doordacht hun keuze maken. Dan ben ik ook wel pro op basis van ja, die stem dat al dat onderzoek doet of die stem dat zich laat beïnvloeden door één advertentie, ja, dan vind ik die ook wel meer waard met meer onderzoek. Ik weet niet hoe jij daar tegenover staat.
Nee, ik ben het er niet mee eens, omdat niet iedereen de kans heeft om enfin, er zijn veel argumenten waarom ik het niet met u eens ben. Eén ervan is dat niet iedereen de kans heeft gehad om vanuit zijn opvoeding bijvoorbeeld die interesse-domeinen aan te snijden.
Ja. Internet twee, kind of demolishes.
Ja, maar het gaat niet alleen te zien wat er internet is, dat iedereen per se iedere dag de New York Times leest of The Economist. Als je dan niet van thuis uit een deel...
Als je hamburgers van thuis uit krijgt, is ook geen argument om een obesitas te krijgen. Hè? Dus per definitie heb je een beetje ownership om je eigen intellectueel vermogen te ontwikkelen.
Maar 100% mee eens. Maar minder dan men denkt. Er is een onderzoek geweest voor verslaving.
Ja, dat is die maakbaarheid van de mens, ja. Ik was hier opinionated. Okay, excuseer.
Het is een kwestie van opinionated. Van ook te luisteren naar eventueel andere argumenten.
Ik vind het stem niet meer waard.
Dat is de emotionele kleur. Ga verder.
Prieu.
Verslavingsproblematiek. Ja. Heel veel mensen gaan, gelukkig minder dan vroeger, maar gaan met een beschuldigende vingers wijzen naar mensen die met een verslaving kampen. Terwijl dat er, en dat is wetenschappelijk aangetoond, de Medical American Association heeft dat in verschillende peer-reviewed artikels aangetoond. 50% van uw risico om een verslaving te ontwikkelen is genetisch bepaald. 50%. 40% van uw risico om een verslaving te ontwikkelen is bepaald door uw omgeving. Als uw ouders sinds mensengeheugenis in de auto sigaret na sigaret aansteken, is het heel waarschijnlijk dat je zelf als volwassene minder een dégoût ontwikkelt voor tabak dan in een gezin waar het er nooit een sigaret op tafel gelegd is geweest. Ja. Dus hoeveel van uw vrije wil schiet er dan nog over? Minder dan men denkt. Ik denk dat men minder...
Dus,
je kunt er altijd... Ja, dus ja. Ik zeg niet dat je er niks aan kunt doen. Absoluut niet. Dus je hebt altijd... Je kunt er altijd iets proberen aan te doen. Er is, dat moet ik geloven, iets als vrije wil. Maar laten we de bescheidenheid hebben om te aanvaarden dat er factoren, genetisch en omgevingsfactoren zijn, die de kans dat je vrije wil uiteindelijk de bovenhand haalt, dat die minder is dan men denkt. Dat
praktisch
is mijn punt.
Praktisch gelijk, ideologisch volledig oneens. En dus ik denk, als we die ideologie gaan embracen, dan gaan
dat is geen ideologie, zakken. Dat is geen ideologie, dat zijn feiten.
Dus praktisch heb je gelijk, want in de praktijk rulen feiten. Maar ideologisch, naar hoe we onze eigen identiteit tot stand brengen, volledig oneens. Want per definitie wil dat dan eigenlijk zeggen dat we allemaal mede verantwoordelijk zijn, als je het heel praktisch wil trekken, tot uiteindelijk alle longkankers van België te betalen die gecreëerd zijn door roken, want roken was nooit iemands eigen keuze, dat was uiteindelijk maar hun DNA, dus we dragen daaraan bij. Ik ben het daarmee oneens. Roken is een levensstijlkeuze, als je daardoor longkanker hebt, ja, pech gehad, dan heb je waarschijnlijk een duurdere hospitalisatieverzekering moeten afsluiten, terecht, omdat je een levensstijlkeuze hebt gemaakt, waar ik per se als derde niet mee te maken heb.
Maar dus je zou die persoon die dan inderdaad in het ziekenhuis belandt, niet solidair willen helpen?
Ja, die kan een duurder hospitalisatieverzekering afsluiten. Als ik heel mijn leven gezond leef, wil ik per definitie uiteraard een bijdrage leveren aan de maatschappij van de mensen die minder welgesteld zijn. Maar een levensstijlkeuze stel ik wel in vraag in hoeverre dat ik daar moet aan bijdragen. Ik zie niet dat nul is, ik zie ook niet dat 100% is. Maar ik wil me gewoon stellen van, op dat spectrum zit ik wel van...
Je moet een zekere responsabilisering hebben.
Ja, per definitie.
Dus ook voor mensen die gaan skiën, die een been breken, die moeten gerapporteerd worden...
Die hebben een extra verzekering, hè, vaak. Dat is een risicosport.
Maar de manier waarop ze hier behandeld worden, dat zit in de sociale zekerheid. Dat is niet private verzekering.
Ja, maar
verzekering.
Is een extra verzekering voor... Maar ik vind een interessante vraag. Ik stel dat in vraag.
Is dat een vraag? Oké. Ik vind dat essentieel is dat we die solidariteit behouden. Omdat die keuzes, soms omwille van een ongezonde levensstijl, maar soms ook gewoon omwille van een gezonde levensstijl, gaan skiën, gaan sporten, dat we dat als maatschappij solidair moeten dragen. Omdat de keuze... vrijheid die we hebben om daadwerkelijk die keuzes te maken, waarschijnlijk kleiner is dan we allemaal zelf denken.
Ja, maar ik volg uw mindset naar... Maar, ja, kind of-ish. Ja.
Het is een moeilijke.
Ik ben er half.
Maar het is een heel moeilijke.
Ik denk, moet je mensen die een hartstilstand hebben doordat ze het feit dat ze obesitas hebben? Moet dan de overheid betalen, of het gemiddelde burger, door belastingen, voor dat gegeven?
Ik vind van wel.
Ik ben daar semi-semi. Ik zeg niet ja, ik zeg niet nee. Ik zeg gewoon, dat moet proportioneel worden behandeld.
Okay.
Als ik constant gezond leef, voor mezelf, maar per definitie is eigenlijk mijn bijdrage dan groter aan de kosten van de maatschappij, dan moet dat in zekere mate ook gewoon proportioneel eens terugkomen.
Okay.
Ik geloof in proportionaliteit.
Oké.
Ik vind het een moeilijke. Ik vind het echt een moeilijke. Want dan heb je ook nog eens inderdaad...
Maar je moet die rek ook hebben. Hè?
Ja, maar je inderdaad,
even doorduwen.
De
je
keuze
moet ook vertrouwen
en
hebben in
dingen. En ik snap wel die onderzoeken en de wetenschappelijke onderbouwing van oké, ja, die vrije wil is uiteindelijk vrij klein. Of die vrije keuze op vlak van dat roken en obesitas zal zelfs.
Maar maak alcohol dan illegaal?
Kleiner dan men denkt.
Maar maak het dan illegaal?
Dat vind ik ook niet goed. Responsabiliseer de mensen. Ziek worden, niemand.
Dus responsabiliseer...
Langs een andere kant.
Ja, dan moet de verhouding monetair terug afnemen. Denk ik hoe meer vrijheid, hoe meer geïndividualiseerde.
Langs een andere kant denk ik dat er nog een. Ik weet niet waar dat die gelden nu naartoe gaan. Maar al die ongezonde zaken, roken, alcohol, worden allemaal getaxeerd. Extra.
In consumptie, hè? Niet in kosten aan ziekten. Hè?
In consumptie, nee, klopt.
Dus de gevolgen dragen, moet je
dan vraag ik me af, waar gaat dat geld van die taxen naartoe? Gaat die naar de gezondheidszorg of niet? Want dan is het eigenlijk in principe, naar mijn mening, opgelost.
Ja, dan moet eigenlijk een fonds mee opgericht worden.
Dat is echt interessant, want er is denk in 2008 is er een rapport verschenen van het Nederlands Planbureau. Dat uitgerekende kosten mensen die roken meer of minder dan sociale zekerheid. Dus het kost natuurlijk meer, omwille van het feit dat ze veel meer hart- en vaatziekten ontwikkelen, longziekten enzovoort. Maar tegelijkertijd dragen ze bij iedere pak sigaret een heel groot deel af van de staat.
Ja.
En bovendien gaan ze 10 à 20 jaar minder pensioen trekken, want ze sterven veel vroeger.
Ook al.
En conclusie, die natuurlijk niet zonder debat gepubliceerd is geworden, bestond erin dat ze zeggen, rokers kosten maatschappelijk gezien minder dan niet-rokers. Moeten we daarom... Moeten we daarom roken aanmoedigen? Is dat de bedoeling van mensen zo snel mogelijk geen pensioen te zien trekken?
Je hebt mijn monetair argument proberen te challengen. Dan heb je een goed argument. Ja.
Ah, wel, ik heb nog niet eens aan gedacht aan dat pensioen. Maar inderdaad, die tax, ik weet niet waar ze nu...
Ik vind, een beetje op die vrijheid terugkomend...
Je bent vrij om te doen wat je wilt doen, maar is daarom heel het collectief verantwoordelijk omdat jij kiest die vrijheid te gebruiken.
Dat is een beetje het idee van die accijnzen. Je kunt een deel van die kost die je zou kunnen afwentelen op de maatschappij, kunt je internaliseren door inderdaad aan prijszetting te doen die ervoor zorgt dat je een deel van die kost uiteindelijk zelf draagt.
Als iemand beslist om één pak sigaret per jaar te roken, dan is dat die kleine risico, risico op die longkanker, dat die bijdraagt, versus iemand dat constant rookt, dat de grote bijdrage levert.
Ik wil deze volledig tackelen, maar niet per se mijn mening die daarom volgt, maar is gevoeld, we gaan nu een klein beetje dieper, en je kunt uitzondering op uitzondering en dan zo x, y en z, maar op een bepaald moment wordt het zo complex dat je dan denkt, en dat is het hele tegenargument, moet de overheid dan teruggaan naar kerntaken, waarin dat er meer netten wordt overgehouden door individuen waar ze hun eigen risico's beter zelf kunnen dragen, en dat dan meer georganiseerd wordt tot de essentials.
Dat zijn kerntaken. Hè? Ik denk dat iedereen wel akkoord gaat zijn over de sociale zekerheid dat wij hier hebben in België. Hè,
Om je vraag op de kerken te komen, moet de overheid cultuur subsidiëren?
Ja, goede vraag. Ik denk goeie vraag,
by the way. Okay. Ja, dat is een kerntaak. Akkoord, ja. Je kunt daar lang over discussiëren.
Ik denk het ook.
Maar dat is een politieke vraag en daarom is het goed dat we met elkaar in debat gaan. En uiteindelijk kiezen voor mensen die iets meer aan die kant staan en iets meer aan de andere kant, of helemaal aan de andere extreme. Dat zijn politieke keuzes en dat moeten, denk ik, de individuen zelf maken. Voor zover dat we een... En we komen terug op het onderwerp. Voor zover dat we een forum hebben, een kader waar we respectvol met elkaar in debat kunnen treden en naar elkaar proberen te luisteren.
Absoluut, per definitie, ik volg je gelaagdheid ook. Hè? Maar ik bedoel, je hebt kerntaken, je hebt het middenveld en je hebt de burger. En eigenlijk, als niet alle drie floreren, dan zit er iets mis in je systeem. En uiteindelijk, als de overheid niet genoeg kerntaken neemt, gaat het middenveld niet kunnen floreren. En jullie zitten in het middenveld. Dat is private gelden gaan benutten voor een maatschappelijk topic te gaan stimuleren dat eigenlijk niet de taak van de overheid is. Middenveld. En heb je de burger die daaraan probeert bij te dragen? Niet eens?
Nee, want we zijn ook een beetje een innovatielaboratorium. Wij proberen net met privégelden innovatieve maatschappelijke modellen op kleine schaal uit te testen, de conclusies daarvan over te maken aan de overheid. Top. En zeggen van, kijk, dit werkt niet. Als je ons advies wilt, op basis van iets dat we geprobeerd hebben op kleine schaal, zou je beleid mogelijk in die richting kunnen aanpassen.
Want dan is het experiment georganiseerd met privégelden en niet met belastingsgelden. Dus dan blijft de overheid met belastingsgeld verantwoord omgaan.
Juist.
Privé kan experimenten organiseren. En probeert die door te duwen naar de politiek om eigenlijk betere keuzes te kunnen maken. En de burger probeert zijn of haar individueel weinig impactvol, maar als collectief super impactvol gegeven of effort te engageren voor die elementen te stimuleren. Ja. Maar dat is de wisselwerking tussen die drie elementen. En dan denk ik, super relevant.
Helemaal akkoord.
Nee, maar dat is de rol, vind ik, van filantropie.
Oh ja, maar,
als voorloper, als verkenner, als scout van beleidsmakers, het middenveld en de maatschappij. En zonder filantropie die met privémiddelen hoge risico's kan nemen,
ja,
maar met maatschappelijke doelen...
Dat is het zo.
Met maatschappelijke doelen zit je eigenlijk een beetje vast in je klassieke denkpatronen.
Dat komt ook weer een beetje terug op dat vertrouwen en zo. Hè? Want inderdaad, als je het met belastingsgeld doet,
dan moet je risicoanalyse...
Dan zit dat verantwoordelijkheid. Juist. En bij filantropie, dan is het gewoon een risico.
Juist.
Klopt.
Juist.
En dan kan er meer vertrouwen in komen.
Helemaal niet. Ja. Dat is het.
Waarover waren we het oneens er juist?
Van alles. Maak bereid van de mens.
Ja, dat is ideologie. Ja. Ja.
Maar het is mooi om af te sluiten op een zekere convergentie, of niet?
Ja, ja. Oh, ja, maar...
We hebben in onze tijd nog niet geld, hoor.
Nee, nee. Dus, we moeten
nog
doen
een extra 10 minuten door.
Maar,
zo makkelijk komen we er niet van af.
Maar daarom, ik denk dat uiteindelijk wel elk element in het totale ecosysteem haar part uit het spelen heeft. Hè. Maar dat is ook de eeuwige vraag, en dat is per definitie politiek, want je hebt al een paar keer gezegd, politieke keuzes maken. Maar dat is eigenlijk van, wanneer moet iets overgeheveld worden naar... Ja, het collectief als verplicht, per definitie overheid, collectief vrijblijvend, filantropie of individu, hè, het individu dat bijdraagt. Maar die hele wisselwerking die is oneindig, hè, want die krijg je nooit, nooit gezet. Mm. Maar ik wou eigenlijk misschien nog een andere vraag stellen, helemaal terug naar het begin.
Ja, we hebben de cirkel gemaakt. Hè,
maar dat was uiteindelijk gewoon open vraag. En dat is, ja, ik betwijfel dat je dat gekwantificeerd kunt beantwoorden, dat geen enkel anekdotisch zijn, maar... Als je nu terugkijkt naar het meer kingdom system, 300-500 jaar geleden, middeleeuwachtig is, waarin dat kapitalisme veel meer gecentraliseerd is, waar dat vandaag, ik weet niet wat dat een goede model is, maar ik bedoel, bon, kapitalisme meer gedemocratiseerd is, is er nu vandaag, in the end, meer filantropische impact dan vroeger of minder?
Goed.
Ja, maar je moet het per definitie anekdotisch beantwoorden. Onderzoek daarvoor is onmogelijk, maar gewoon puur om zo'n beetje te kunnen snappen van koningen die veel uitgeven aan de maatschappij, maar wel vanuit een eigen egocentrische ideologie, versus eigenlijk de vrijgetaxeerde burger die iets of wat geïndividualiseerd is geworden, maar toch probeert, met een overheid die dan probeert filantropisch zich te organiseren, met een middenveld, wie heeft nu de meeste net positief? Buiten het feit dat uiteraard vroeger de samenleving, burgerschap veel slechter georganiseerd was, hè? Maar puur die centralisatie van monetaire middelen.
Ongetwijfeld overheid, zou ik zeggen. Ja. Ja. Het is niet de bedoeling dat we de filantropie mag zich niet in de plaats stellen van het collectief of van de solidariteit of van de overheid. Absoluut niet. Want dan krijg je een soort van privatisering van je publiek debat, van je publieke middelen. En het is net de synthese van al die meningen. Die ondersteund wordt door een solidair financieringssysteem, belastingen, sociale zekerheidsbijdragen, die ervoor zorgt dat we een bepaalde richting kunnen uitgaan, maar dat niemand echt uit de boot valt. En in het verleden, in het systeem... Voilà, in het systeem waar dat de koning, zeg maar, of de despoot het voor het zeggen had... Denk ik dat je minder, ben ik zeker, dat je minder goed af
zijt. Er zijn altijd tegen... beleid is erop vooruit gegaan, ontegensprekelijk. Ja.
Er zijn altijd tegenvoorbeelden, vaak wordt het voorbeeld van Singapore getoond, maar ook Rwanda bijvoorbeeld, waar dat een verlicht
is
bood.
Dat is niet per se minder humanitair.
Juist. Nee, maar ik ben akkoord, dat is wat ik wou zeggen.
Singapore zou ik heel graag eens bezoeken, maar... Dat er zijn.
Goed.
Misschien richting einde, een van de laatste vragen... Sinds dat je bij de Koning Boudewijn Stichting zit, wat is zo het fonds of hetgeen dat je hebt kunnen creëren dat zo het meest wow-factor heeft gecreëerd bij jezelf? Dat je hebt gezien van, amai, echt chapeau dat we dit hebben kunnen opzetten.
Oké, we hebben superveel interessante projecten. Er is er één die niet van mij komt, maar die ik super cool vind. We hebben... Ook omdat ik heel graag in natuur ga kajakken en ga skiën enzovoort. We hebben ooit, in de jaren, eind jaren 70 denk ik, 3 eilanden in de Samoa gekregen. Van een boer die wou dat die eilanden het Ardense karakter zouden behouden na zijn dood.
Ah, okay, cool. Ja.
En wat we daarmee doen, ieder jaar in het begin van de zomer, in juni, zetten we daar 6 schapen op. We nodigen die dorpjes en de omgeving uit om aan die plechtigheid deel te nemen. We braden wat worsten, we drinken wat pinten en we vertellen, we leren de kinderen over de kwetsbaarheid van natuur, over het belang van ecosystemen enzovoort. En dus je creëert eigenlijk op een hele kleine schaal, in Bohan, bij de Franse grens, eigenlijk een soort van gemeenschapsgevoel. Je leert die kinderen, je helpt die kinderen mee bewust te maken over de natuur. En dat is een hele mooie namiddag. Dat is op een hele kleine schaal, maar voor dat dorp heeft dat wel... Ja. Iedereen kijkt er jaarlijks naar uit. Ja. En tegelijkertijd, en dat vind ik de schoonheid van de Koning Woudenijn Stichting, is dat we een onderzoek hebben gedaan naar aanleiding van de gele gesjes. Die geprotesteerd omwille van de stijging van de brandstofprijzen, omwille van het feit dat Macron een deel van de kosten wou, het gebruik van benzine en diesel wou afraden voor milieuoverweging natuurlijk, en het geld dat zou opbrengen zou gebruiken om milieumaatregelen te kunnen treffen. Ja, dat heeft natuurlijk bij heel veel mensen die zich niet gehoord voelen, heel veel kwaad bloed gezet. En wat we gedaan hebben, naar aanleiding van toch wel dat sociale trauma van Frankrijk, zijn we gaan luisteren in 12 landen in Europa bij de meest kwetsbaren wat nodig is om die energie- en klimaattransitie te kunnen realiseren. Ik spreek echt over daklozen, mensen die verslaafd zijn, mensen die a priori niet zomaar in het straatbeeld tegenkomt of die nooit aan een enquête of aan een bevraging zouden deelnemen. We hebben die samengebracht, dat vraagt enorm veel energie. En daar zijn conclusies uitgekomen en die conclusies hebben we kunnen voorstellen aan de Europese Commissie. Zijn we gaan voorstellen op de COP27 in Egypte vorig jaar, om te kijken, beste regeringen, als jullie inderdaad, en daar staan wij achter, een energietransitie willen verwezenlijken, wees dan zeker dat je op die manier uw zwaksten mee in dat proces deelneemt. Mm-hmm. En die zwaksten denken dat je X, Y, Z moet doen om hen inderdaad te overtuigen om mee te stappen in die energietransitie.
Omdat je eigenlijk dus anders de stem niet hoort.
Voilà, inderdaad. Ja. Dus het gaat eigenlijk over het hele kleine projectje, maar dat mij enorm veel hoop geeft, tot grote geopolitieke, strategische projecten, waar we misschien een impact hebben op verschillende miljoenen mensen, wij niet alleen natuurlijk, met al de partners die daaraan deelnemen, en de Europese Commissie in het bijzonder. En daartussen heb je allerlei andere projecten, iets waar ik nu al zelf mee mijn schouder rondgezet heb. Dit jaar vieren we 135 jaar de expeditie Belgica. Kunnen jullie daarvan gehoord hebben? Dat is, een Belgische ontdekkingsreiziger die 150 jaar geleden, dus in 1898, het meest zuidelijke punt ter wereld heeft bereikt met zijn boot. En hij wou eigenlijk onderzoek doen, wetenschappelijk onderzoek doen, met een hele internationale crew rond het ijs op de Polen. En hij heeft eigenlijk als petit Belge, als kleine Belg, een beroep gedaan op een internationale crew. Internationaal personeel, wetenschappers, zeelieden enzovoort, om zijn expeditie te kunnen uitvoeren. Hij is uit Antwerpen vertrokken. En op die boot zat Amundsen, een hele bekende Noorse ontdekkingsreiziger, die later de eerste is geweest om de Zuidpool te ontdekken. Mm. En Captain Cook, een Amerikaanse dokter, die een aantal jaar later de Noordpool heeft ontdekt. Dus eigenlijk zijn die twee emblematische figuren op de leer gekomen bij een petit Belge, die op dat moment eigenlijk geschiedenis heeft geschreven. Ik denk dat verhaal onvoldoende gekend is. Mm-hmm. Te meer omdat hij echt daar naartoe ging met het idee om het klimaat, de omgeving op dat moment beter te begrijpen om in het kader van een zekere industrialisatie om die effecten te beperken. En dus wat dat we gaan doen, is we hebben nu in oktober, op 3 oktober, lanceren we in ons museum in Brussel een expositie die eigenlijk het verhaal vertelt van die expeditie. De achterkleinzoon van die man zal aanwezig zijn. En dan de link leggen van wat kunnen we leren uit die expeditie om vandaag beter met de klimaatproblematiek om te gaan, onder meer mensen te sensibiliseren. En dat gaat van start op 4 oktober, in Brussel.
Oké.
Hashtag buy tickets.
Nee, maar... het is gratis.
Nee. Ah, voilà. Hoor, kijk, goeie argument. Nee, maar...
Het is ook wel cool dat je die kleinzoon nog...
Ja, achterkleinzoon gaat er ook bij zijn.
Dat is wel fijn. Ga je wel eens een vraag stellen?
Oslo Hebben ze daar ooit niet een tentoonstelling gedaan omtrent dat gegeven? Want dat een van de eerste Norwegians het Noordpool had bereikt dan met een...
Zuidpool. Ja, de Zuidpool, absoluut.
Ongeluk,
ja.
Zuidpool, Noordpool. Ja. Oké, okay, nee, goed.
Klein verschil.
Misschien nog een laatste vraag, puur gewoon uit interesse en dan zo afronden. Dus, altijd een beetje de zijlijnroeperij dat hier zit. In de mate van uiteindelijk we stellen vragen en bla bla, gemakkelijk om tegenwoord te bieden. Maar pak 10 jaar terug, had je waarschijnlijk hetzelfde tegenwoord, maar omdat je nu zelf dieper in zit, heb je een aantal anti-woorden op je eigen tegenwoord tegengekomen. Dus per definitie, je bent nu 2 jaar-achtig, iets minder denk ik, CEO bij Koning Boudewijn Stichting. Ja. Wat is een soort van vooraanname die je ervoor had, dat je dacht van, waarin dat je uiteindelijk reductionistisch keek naar de wereld, maar omdat je nu iets dieper in zit, dat je dan toch beseft, ah fuck, het is toch dat tikkeltje complexer en moet ik mijn mening bijschaven. Heb je zo zelf zoiets ontdekt dat je dacht van, ah ja, ik dacht dit, maar ah bon, de realiteit.
Met Tomorrowland had je het. Dus nu ook.
Maar dus, ja, kun je op een bepaald thema, of hoe dat filantropie werkt, of...
Ja.
Gewoon altijd interessant, omdat wij zijn heel gewone mensen, ja. En het is altijd gemakkelijk om, commentaar en kritiek en bla bla, maar als je erin in zit, dan is dat anders. Maar per definitie zit het erin, dus wat kunnen wij leren van u door
wat ik in het begin niet goed begreep is, waarom moet een stichting zoals de Koning Boudewijn Stichting kantoren hebben buiten België?
Okay.
Die in Jurk, die in...
Ja. En eigenlijk gaat het erover, wat we willen doen, is mensen aanzetten om geld te geven voor publieke goede doelen eigenlijk. Mm. En dus dat betekent dat je eigenlijk zo goed mogelijk een dienstverlening moet kunnen aanbieden. En dus maximaal private middelen niet naar, of dat mag, hè, geen probleem, naar een 7e televisietoestel te proberen te kanaliseren, maar naar een model, naar een maatschappelijk project dat impact kan realiseren. Dat is de bedoeling van onder meer de bedoeling van de Koning Boudewijn Stichting. En dat moet ook, omdat de wereld geglobaliseerd is, ook internationaal gebeuren. En men beseft misschien niet altijd dat de KBS een van de weinige stichtingen is ter wereld die internationale infrastructuur aanbiedt. En daardoor inderdaad eigenlijk de koek van private middelen naar publieke doelen groter maakt. En dat is iets waar ik, dat ik ontdekt heb de voorbije 2 jaar.
Is het
en dat me eigenlijk hoopvol stemt.
Crossed, als je zegt van, we hebben geld opgehaald in Oslo of New York, komt dat dan in een algemene pot voor al de landen waar ik actief ben? Of is dat dan, wordt dat daar ook besteed voor lokale projecten?
Dat hangt ervan af. Dat kan besteed worden ter plaatse, dat kan besteed worden aan de andere kant van de wereld, dat kan via België transiteren. Dat hangt echt af van wat dat filantroop
de mensen daarvan,
En hoe dat dan het best bereikt wordt.
Maar dat is eigenlijk per definitie zeggen, wij zijn onderdeel van het globaal, maar het globaal is ons doordat we er onderdeel van zijn. En dat is die wisselwerking durven embracen.
Juist. Okay. En als Belgen ook, of als Vlamingen, durven fier zijn op... We zijn vaak een beetje te bescheiden, maar en dat is goed. We moeten niet geen dikke nek zijn, maar als Belgen hebben we daar wel iets bereikt dat weinig mensen beseffen, denk ik, en waar we best wel trots op mogen zijn.
Ja.
Voilà. Alright.
Mooi einde.
Top.
Nee, ik vind het mooie woorden. Alright, goed. Rieu, heel hard bedankt om te komen.
Bedankt, heren.
Het was een tof gesprek. Nog heel veel succes met lopende en toekomstige projecten. Ik hoop dat je het een beetje interessant vond.
Absoluut. En ik zie jullie dus in Brussel voor die expositie.
3 oktober.
4 oktober.
4 oktober.
Of 3 oktober. 3 oktober.
Dat is goed.
Ja, absoluut. Nee.
Het is de opening, maar ik ga jullie nog
even opnemen. Als wij elkaar volgend jaar op Tomorrowland zien.
Goeie kenterdeal. All right.
Dank
je wel voor uw tijd, voor tot hier te komen, uw enthousiasme en veel succes nog.
Merci.
All right.
Tot later. Cool.
Bye.